Maar in ieder geval fijn om weer hier terug te zijn. Ik zie ook een heleboel nieuwe gezichten. Ook allemaal van afgelopen. Verleden keer heb ik gesproken over... Verleden keer heb ik het met jullie gehad over David. David als krijgsman, als krijgsheer natuurlijk, op het moment dat hij koning was van Israël. Ik heb het gehad over David en vooral over die psalmen. 73 psalmen van de 150 komen van de hand van David. Overwegend lofprijzingen in zijn psalmen, maar ook natuurlijk een heleboel gebed die daarin naar voren kwam. En toch wil ik heel even terug naar de verleden keer. Even dat geheugen ophalen. Wat was er gebeurd? Op een gegeven moment trok het leger van de Filistijnen trok op om in oorlog te gaan met het leger van Israël onder leiding van koning Saul. En waar troffen ze elkaar? Ten noordoosten van Jeruzalem, bij het Eikendal. Je kunt dat allemaal lezen in 1 Samuel 17. We hebben het er straks ook nog gehad over de Bijbelstudie. Dat gaat over Samuel. Een geweldig, prachtig boek waar ook David heel nadrukkelijk naar voren komt. Waar ik naartoe wil is weer die strijd wat David op dat moment daar had met die reus, met die Goliath. Die Goliath die uit het dorpje Gat kwam. Een man van 6 el lang en 1 span. Wat is 6 el? Ik heb het bij mezelf gemeten. Dit is precies de Bijbelse maat tussen mijn elleboog en het puntje van mijn middelvinger. 45 centimeter. Ik heb het uitgerekend, of afgelopen week heb ik het nog gemeten. Het is precies de Bijbelse maat. 6 el lang. 6 keer 45 centimeter betekent dus 2,70 meter. En er komt nog een span bij. Het uiteinde tussen je duim en je pink. Pakweg 22 centimeter. Dan hebben we dus een persoon tegenover je staan van 2,90 meter lang. Nou, hij zal niet dat postuur hebben gehad, maar ik neem ook aan dat hij van bepaalde breedte was. Met een bronzen helm op, bronzen scheenplaten, een harnas aan geschubd van ongeveer 60 kilo zwaar. En die komt dan op een gegeven moment van die berg af, want aan de ene kant van die berg zitten de Filistijnen, de andere kant van de berg, daar zit het leger van Israël, daartussenin het Eikendal en daartussenin heb je de gevechtslinies. En elke keer komt David naar beneden en hoont daar het volk van Israël, hoont daar het leger van Israël, hoont daar de God van Israël. En elke keer roept hij dus op van, geef mij een krijger die met mij wil vechten. En als hij van mij wint, goed, dan zullen wij jullie dienen. Maar als het volk van Israël zou verliezen, dan zou het volk van Israël de Filistijnen dienen. En dat deed hij 40 dagen lang. Daarentegen David was op dat moment schapen aan het hoeden voor zijn vader Isaï in het veld van Efrata. En dat kennen we allemaal, dat veld van Efrata. Want daar lagen de herders bij nachten toen Jezus geboren werd. Geen toevalligheid. Maar het was wel 1000 jaar voordat dat ging gebeuren. In het veld van Efrata, daar bij Bethlehem, daar was David de schapen aan het hoeden van zijn vader Isaï. Op een gegeven moment wordt hij door zijn vader ontboden. Want zo was dat in die tijd. Hij moest bij zijn vader komen en zeggen, ga naar het leger van koning Saul, waar drie van je broers, de drie oudste broers, daar strijd leverden. En ga kijken hoe het met ze gaat. En als je daar naartoe gaat, neem dan een geroosterd graan voor ze mee, 10 broden. En neem ook 10 melkkazen mee voor, noemen ze het, de offer. Bevelhebber over 1000. En zo gezegd, zo gedaan. Daags daarna, vroeg in de morgen, vertrekt David naar het front. En Hij komt daar aan en vraagt inderdaad daarna het welbevinden van zijn drie broers. En terwijl dat hij daar staat, komt die Goliath naar beneden, weer naar die gevechtslinies toe. En dat is de eerste keer dat hij met hem geconfronteerd werd. En vraagt hij dus ook aan zijn broers en de omstanders van, waarom doen jullie daar niks aan? Maar realiseer je wel, daar staat dus een man van 2,90 meter. En daar staat dus ook in 1 Samuel 17 dat het volk heel bang werd. En zelfs later in 1 Samuel 17 staat dat als hij naar beneden kwam en daar het volk van Israël hoonde, dat ze zelfs vluchtten. Zo bang als ze waren. En daar zit ook een vergelijking met ons in. Wat doen wij als wij op een gegeven moment, bijvoorbeeld op ons werk in een gesprek over de Heer, dat we de wind van voren krijgen? Wat doen we dan? Trekken we dan terug? Of doen we zoals David, zoeken we de aanval? En hoe pareren we die? Met de woorden zoals Jezus die ons geleerd heeft. Namelijk, er staat geschreven. Het is natuurlijk wel zo dat als je die aanval inzet en er wordt niet naar je geluisterd, betekent niet dat je altijd maar door moet gaan. Nee, dat moet ook een keer afgelopen zijn. En wat doe je dan als ze niet naar je willen luisteren? Dan sla je het stof van je schoenen. Maar dat betekent niet dat je dan voor de rest van je leven zou moeten zwijgen. Nee, ga door met dat evangelie verkondigen. Dat kun je hier uithalen. Maar niemand, uiteraard uit de gelederen van Israël, durfde ook maar naar die gevechtslinie te gaan om die Goliath te bevechten. Wat gebeurt er? Op een gegeven moment zegt hij, iedereen zou dat eigenlijk moeten doen om die Goliath te bevechten, want de God van Israël, die is toch met ons? Daar zit dus ook in van vertrouwen op de Heer. David wandelde met de Heer. Hij aanbad hem, hij prees hem. Hij was er ook wel eens ooit heel erg boos op. Daar komen we dadelijk nog op terug. Maar in ieder geval, als je het doet, je weet dat je het altijd met de Heer doet. Dus werd hij ontboden bij koning Saul. Koning Saul die hem ook zijn harnas omhing. Maar het is een kleine knaap. Een herdersjongen. Dat werkt natuurlijk niet. Want ja, dat was hij niet gewend. Het is loodzwaar. Dus dat harnas weer uit. En toch gaat hij naar het front toe. Want hij weet dat God met hem zal zijn. Hij gaat naar het front toe. En onderwijl dat hij dus naar die gevechtslinies toe loopt, raapt hij 5 van die gladde stenen. Ik heb ze verleden keer nog gezien. Van zulke stenen. Helemaal glad. En die doet hij in zijn herderstas. Terwijl dat hij bijna bij die linie is, pakt hij 1 van die stenen en die doet hij in zijn slinger. 1 meter tot 1,10 meter lang. En dan begrijp je dus al, met die snelheid, en als die steen dan die slinger verlaat, dan gaat het met een gigantische snelheid. En wat gebeurt er? Hij treft Goliath op zijn voorhoofd. De steen dringt zijn hoofd binnen en Goliath valt voorover neer. Zo staat het omschreven. Wees niet bang. Vertrouw op de Heer. Dat is wat we hieruit kunnen halen. Maar zelfs nog veel meer. Als ze niet naar je willen luisteren, sla het stof van je schoenen en ga verder. Maar zwijg nooit. Zwijg nooit om Gods eer. En dan is David ook die man van aanbidding. Ik heb er een paar woorden uitgehaald uit Psalm 57. Prachtig. Wees mij genadig, zegt David. Psalm 57. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. Want mijn ziel heeft tot u een toevlucht genomen. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Totdat alle rampen voorbij zijn gegaan. Alle rampen. Het betekent dus niet dat wij een bepaalde tegenslag in ons leven te verwerken krijgen. Nee, wij krijgen diverse tegenslagen in ons leven te verwerken. En is het vandaag niet, dan is het morgen. Is het. Maar het blijft maar doorgaan. Een klein stukje verder in Psalm 57 zegt David, mijn ziel verkeert te midden van leeuwen. Ik lig tussen mensen die verzengen als vuur. Denk aan je collega's die op je inhakken op het moment als je ook maar iets over de Heer Jezus durft te vertellen. Ja? Ze verzengen als vuur. Mensenkinderen van wie de tanden, speren en pijlen zijn. Hun woorden zijn gigantisch scherp ooit. Hoe ga je daarmee om? Persoonlijk. Hun tong is als een scherp zwaard. En deze woorden die schrijft David op het moment als koning Saul hem wil vermoorden. Ik heb vanmorgen de foto nog uit 2004 toen we zelf in Israël waren, waar David op een gegeven moment op de vlucht was voor koning Saul en daar zich verstopte in die rotsmassa. En daar koning Saul, toen hij zijn behoefte moest doen, een stukje van zijn mantel afsnijden. Om te bewijzen dat hij dus de hand niet aan de koning van Israël zou slaan, door God aangewezen. Hij was bang voor koning Saul. En wat doet David dan? Juist dan, op dat moment, begint hij de God, zijn God, te aanbidden, te loven en te prijzen. En dan lezen we in Hebreeën 13, laten we dan altijd door hem, door Jezus dus, een lofoffer brengen aan God. Namelijk de vrucht van onze lippen die zijn naam belijden. Er is toch niemand boven onze Heer Jezus. Amen. Laten we dat ook altijd blijven belijden. Loven, prijzen, aanbidden. Dat is wat David elke keer opnieuw deed. Onder alle omstandigheden. Maar 2 Samuel 24... Daarin staat, ik wil de Heere mijn God geen brandoffers brengen die mij niets hebben gekost. Geen brandoffers brengen. Stel bijvoorbeeld, we hebben net een paar maanden geleden de examens van de scholen achter de rug. Voor jongelui onder ons. En dan bid je daar uiteraard voor. En er is niks mis mee. En op een gegeven moment krijg je die uitslag geslaagd. Dankzeggen, prima. Zo staat het ook in de Filippenzenbrief. Dankzegging onder alles. Maar lofprijzen voor iets wat je niets gekost heeft. Ja, je moet natuurlijk studeren. Maar echt een offer brengen, dat is compleet iets anders. Je offert niets wat je niets hebt gekost. Dankzegging onder alle omstandigheden. Voor je eten, voor deze samenkomst. Natuurlijk. Ten alle tijden. Jullie weten nog, tenminste veel mensen, toen ik nog lid was van deze gemeente, en dat is toch een 12 jaar geweest, dat ik in 2001 behoorlijk ziek werd. Ik werd geopereerd in 2001 op 25 januari. 25 februari kwam de gemeente weer al voor de eerste keer samen, tenminste voor mij. Ik nam mijn stoel mee, want ik kon nauwelijks ergens anders op zitten. Op dat moment was er een predikant uit Albanië die vroeg, wie kan ons helpen? Oké. Van de 60 mensen die daar op dat moment aanwezig waren, 3 echtparen die zich daarop aangesproken voelden, de Heer tikte op hun hart. En je maakte op een gegeven moment plannen om naar Israël of naar Albanië te gaan. Maar met mijn gezondheid ging het alleen maar bergafwaarts, ook na die operatie, juist na die operatie. En dat betekent dat je aan de opiaten komt, dat je een corset omneemt, dat je loopt met een wandelstok, elke week zo ziek. Ja, je kunt het je niet voorstellen. 1 hoop ellende. Waar bracht ik mijn tijd door? Want ik kon werkelijk niks. Waar bracht ik mijn tijd door? Achter bij mijn tuinhuis. Daar had ik mijn Bijbel bij. Uren elke dag heb ik daar doorgebracht. Zijn woord lezen. Bidden. Aanbidden. Juist op het moment dat het slecht ging. En de kentering kwam op de dagen, dat die kleine week, toen we in Albanië waren, in oktober. Daar is pas de omkeer gekomen. Nooit wetende wat de Heer werkelijk met mij van plan was. En ik ben aardig boos op hem. Iedereen in de gemeente die voor me bad, mensen om me heen, broeders en zusters, niets scheen te helpen. Alle woorden waren voor niets. waar, het was ook Gods tijd. En er is een complete kentering in gekomen. Daarna ben ik ook naar de toerustingsschool gegaan. Dankzeggen. Offers brengen op het moment als het niet goed gaat in je leven. Laten we zeggen, we moeten leren juichen. De zegenkroon, de muren vallen. Maar we moeten leren juichen als die muren van Jericho nog overeind staan. Dan moeten we juichen. Want we weten dat God ten alle tijden met ons zal zijn. Juichen als de muren nog overeind staan. Ik ken een verhaal van een jongen van 11 jaar. Is inmiddels een man van 50. Hij gaat met zijn vader naar het akkerland. Om daar de oogst te bekijken. Na een hele zware watersnood. Regen. We kunnen ons voorstellen wat er pas geleden in Limburg is gebeurd in Friesland. Complete oogsten weggevaagd. En die man... die geeft een getuigenis van, ik was toen een kind van 11 en ik zag mijn vader daar staan met tranen over de wangen, de Heer te loven en te prijzen. En toen nam hij de beslissing in zijn leven, dat die God die mijn vader lief heeft, die wil ik ook leren kennen. Hij is inmiddels voorganger in de gemeente. Maar David was ook een man van het woord. En dan kom ik aan Psalm 119. Ja, zegt David, uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap. Zij zijn mijn raadgevers. Zijn woord is voor hem ten alle tijde een bron van blijdschap. Zij geven hem onder alle omstandigheden raad. Is dat bij ons ook zo het geval? Ik verblijd mij, zegt David, in uw geboden, uw geboden die ik lief heb. Er gaat bij hem niets boven dat woord wat hij kent. Ik hef mijn handen op naar uw geboden, zegt hij. Uw geboden die ik lief heb en overdenk. Want dat is ook een belangrijk iets om zijn woord te overdenken. Uw verordeningen. Hoe lief heb ik uw wet, zegt David. Hij is de hele dag in mijn overdenking. Kun je jezelf bij jezelf voorstellen dat je 's morgens al opstaat en de hele dag is dat woord van de Heer in jouw overdenking. In alles, in al je doen en laten. U doet alle goddelozen van de aarde weg als schuim. Schuim, je ziet het wel eens op de zeeën aankomen drijven. En het wordt weggewaaid door de wind. Daarom heb ik uw getuigenissen lief. Hij zegt dus, degenen die dus zonder dat woord leven, zijn als schuim. Ze gaan alle kanten op en niemand die er nog ooit iets van ziet. Daarom heb ik uw geboden lief. Meer nog dan goud, ja zelfs zuiver goud. Het woord van David was voor hem eigenlijk alles. God spreekt door het woord. David hield van dat woord. Hij las het. Hij dacht erover na. Als voorbeeld ook voor ons. Elke dag een dagtekstje lezen op de Bijbel-app. Ja, een beginnetje. Een beginnetje. Maar het woord lezen betekent jezelf stilzetten. Het woord lezen en dat overdenken, dan denk ik toch aan Psalm 23. De mooiste psalm zoals David die eigenlijk heeft geschreven. Want als je iemand vraagt van welke psalm is de mooiste, de meesten zeggen Psalm 23. En wat zijn dan die eerste woorden? De Heer is mijn herder. De Heer is mijn herder. Dus als de Heer mijn herder is, wat zijn wij dan? Schapen. Het ontbreekt mij aan niets. Waar ontbreekt een schaap niets aan? Als hij in een grazige weide ligt. Ja, als hij kan eten. Als je takjes kan eten van struiken. En dan laat hij je liggen in grazige weiden. Daar heb ik heel lang mee geworsteld. Van, wat bedoelt de Heer nou daarmee? Maar een schaap gaat liggen terwijl dat het eten volop om hem heen is. En dat zegt hij ook tegen ons. Neem je rust. Lees het woord. Overdenk het woord. Want een schaap die gaat liggen, dat is het moment waarop, hetzelfde als bij een koe, dat die gaat herkauwen. Het voedsel wordt opnieuw gekauwd. Het gras, de takjes uit het woord. Kom tot rust in je binnenkamer. Lees zijn woord. Overdenk zijn woord. Wat een prachtige psalm. Wat een metafoor. Maar het woord voor David was nog veel meer. Want op een gegeven moment wil David de ark van het verbond met daarin de 10 geboden, wil hij overbrengen naar Jeruzalem. En wat doet hij? Hij zet die op een ossenwagen. Dat gaat over geaccidenteerd terrein. En wat gebeurt er op een gegeven moment? De ossen struikelen. En dan zijn er begeleiders die die kaart begeleiden. En dan is er een helper, Uza. En die probeert die ark tegen te houden. Want die staat op het punt om van die kar af te vallen. En wat gebeurt er? Dood. Hij houdt de ark van het verbond tegen. Dood. David snapt er helemaal niets van. Maar dan ook echt helemaal niets. Hij heeft een hart dat helemaal open staat voor de Heer. En dan in één keer dood. En wat doet David? Hij begint het woord begint hij te doorzoeken, want hij weet dat elk woord van de Heer, alles wat hij gedaan heeft, staat omschreven in zijn woord. En dan komt hij op een gegeven moment bij nummerie 4 vers 15 uit. En daar staat in dat hij die ark niet zult aanraken, want daarop staat de dood. Dat heeft dus niks te maken met jouw hartsgesteldheid of wat dan ook. Dat heeft te maken met Gods instelling. David onderzoekt dat woord. En komt dan tot de conclusie dat het daar dus mis is gegaan. Hij heeft de ark weliswaar opnieuw naar Jeruzalem gebracht, maar nou met behulp van de priesters met de draagstokken in de plaats van op een ossenkar. Gods woord. En ik hoop dat jullie dat met mij ook gaan zien. Gods woord is een lamp voor je voeten. En een lamp voor je voeten betekent dat je ziet waar je elke tree neerzet van je. Een lamp voor je voeten. Het is de raadgever voor je leven. Maar het is ook een licht op je pad. Dan kun je zien waar je wegloopt. De smalle weg misschien wel. Wat er allemaal aan bijzaken op je afkomen. Je kunt het op die manier filteren. Maar God spreekt ook door mensen. Vroeger door priesters, door predikanten. Maar ook door broeders en zusters om je heen. En zeker als er op een gegeven moment iets mis is met een broeder of een zuster, met een bepaalde instelling, dan kan een woord door een vriend of door een broeder gesproken best een behoorlijke wond zijn die je toebrengt. Maar laten we wel wezen, het is een wond uit liefde. En als God dan al niemand vanuit je vriendenkring kan vinden, dan zal hij ongetwijfeld wel iemand vinden in je kennissenkring, je collega. Mensen op de sportschool, noem maar wat op. En zelfs als God daar geen mensen kan vinden, zou u misschien best wel eens iemand kunnen vinden waar jij het niet zo gemakkelijk in het leven mee gevonden kan krijgen. En dat zie je ook terug bij koning Jozua. Wat wordt er over koning Jozua gezegd? Er was geen koning. Nog voor hem of na hem, die God meer lief had als koning Jozua. En wat gebeurt er? Op een gegeven moment komt farao Necho, die wil de strijd aangaan en zegt ga opzij. Want ik ben op weg met mijn plan wat ik moet uitvoeren, want God heeft me dat verteld. Maar Necho was wel een vijand van Jozua en dat maakte hem blind. Wat gebeurt er in het eerste gevecht? Koning Jozua wordt door boogschutters uit het leger van farao Necho gedood. 2 Koningen 23:24, daar ergens zult u het terug kunnen vinden. Hij sterft bij Megiddo. Wees dus altijd bereid om te luisteren naar anderen. Zelfs als die anderen flink oppositie ten opzichte van nemen. Want luisteren is een teken van wijsheid. Als je niet wil luisteren, dan heb je een dwaas als leermeester. Luisteren, dat is de mooiste eigenschap die je kunt voorstellen. In het Nieuwe Testament staat er dan ook dat als je niet luistert, dan wordt je geweten geblakerd. Je sluit je op een gegeven moment af voor datgene wat er daadwerkelijk belangrijk is in je leven. En je zult hoe dan ook een keer flink je neus gaat stoten. En dat niet alleen. Maar als je niet wil luisteren, dan kom je in een heel klein wereldje terecht. En iedereen zal je op een gegeven moment links laten liggen. David, een man van Gods woord, die Gods woord las, die aanbad, die hem loofde, die hem prijsde. Een God, David, die recht op zijn doel afging. Zich door niemand, niets en niemand iets liet zeggen, daar waar het om de Heer ging. Want er staat geschreven, dat is ons wapen. Er staat geschreven. David, een man naar ons hart zou je bijna kunnen zeggen. Zijn wij al een man, een vrouw naar Gods hart? Of is er nog wat werk te doen? Werk in uitvoering. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel. Dank u wel, Heer, dat we om u op deze wijze in het woord mochten ontvangen, Heer. Heer, wij prijzen uw grote naam. Wij loven en prijzen uw grote naam. Want u bent de God van Israël. Degene waarmee u een verbond bent aangegaan. Via Abraham, Isaac en Jacob. En zo zijn we door Jezus Christus ook erfgenamen geworden van u, Heer. Heer, ik prijs uw grote naam. Zegen deze gemeente, Heer. Zegen de mensen die vandaag hier uw woord mochten aanhoren. Heer, dat zij op die wijze ook hun weg mogen vinden in uw woord, Heer. Uw woord van leven. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.